In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 136e psalm. Psalm 136, het eerste vers. Loof de Heere, want hij is goed, looft hem met een blij gemoed. En ook vers 23 en vers 26, die in onze lage stand ons genadig bood de hand. En vers 26, 1, 23 en 26 van de 136e psalm.
Thank you.
We willen het woord van de Heere gaan openen in 2 Kronieken 30. De schriftlezing 2 Kronieken 30. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 21. 2 Kronieken 30, vers 1 tot en met 21. En in aansluiting daarop willen we het geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Om daarna te gaan zingen uit de 25e psalm. Het derde vers, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Wat er verder volgt in vers 3 van de 25e psalm.
Daarna zond Jehizkia tot het ganse Israël en Juda. Hij schreef ook brieven tot Efraïm en Manasse. Dat zij zich zouden komen tot het huis des Heeren te Jeruzalem. Om de Heere den God Israëls Pascha te houden. Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te Jeruzalem. Om het Pascha te houden in de tweede maand. Want ze hadden het niet kunnen houden tezelfde tijden. Omdat de priesters zich niet genoeg geëiligd hadden. En het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem. En deze zaak was recht in de ogen des konings en in de ogen van de ganse gemeente. Zo stelde zij zulks dat men een stem door gans Israël van Berseba tot dan zouden doorgaan, opdat zij zouden komen om een paar schaden heren naar God Israëls te houden in Jeruzalem. Want zij hadden het in lang niet gehouden, gelijk er geschreven was. De lopers dan gingen heen met de brieven van een ander konings en zijn vorsten door gans Israël en Juda. En naar de gebod des konings zeggende, gij kinderen Israëls, bekeert u tot de Heere, de God Abrahams, Isaacs en Israëls. Zo zal hij zich keren tot de omkomenen die u lieden overgebleven zijn uit de hand des konings van Assyrië. En zijt niet als uw vaders en als uw broeders, die tegen een Heere de God hun vaderen overtreden hebben, waar hij eind tot verwoesting overgegeven heeft, gelijk als gij ziet. Verhardt u nu uw lieden nek niet gelijk uw vaderen, geeft een Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. Het welk hij geëiligd heeft tot in eeuwigheid. En dient ten Heere uw God. Zo zal de eeuwigheid zijn toren van u afkeren. Maar als gij u bekeert tot de Heere, zullen uw broeders en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht degene die hen gevangen hebben, zodat zij in het land zullen wederkomen. Want de Heere uw God is genadig en barmhartig. En zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot hem bekeert. Zo gingen dan de lopers door van stad tot stad, door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe. Doch zij belachten hen en bespotten hen. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Aser en Manasse en van Zebulon en kwamen te Jeruzalem. Ook was de hand Gods in Juda een innerlijk hartgevende. En zij het gebod des konings en der vorsten deden naar het woord des Heeren. En te Jeruzalem verzamelde zich veel volk om een feest der ongezuurde broden te houden. In de tweede maand een zeer grote gemeente. En ze maakten zich op en namen de altaren weg die te Jeruzalem waren. Daartoe namen zij alle rooktuig weg, hetwelk zij in de beek Kidron wierpen. Toen slachten zij het Pascha op de 14e der tweede maand. En de priesters en de leviten waren beschaamd geworden. En hadden zich geëiligd en hadden brandofferen gebracht in het huis des Heeren. En ze stonden in hun stand naar hun wijze, naar de wet van Mozes, de man Gods. De priesters brengden het bloed, dat nemende uit de hand van de levieten. Want de menigte was in de gemeente die zich niet geëiligd hadden. Daarom waren de Levieten over de slachting de paaslammeren. Voor iedereen die niet rein was, om dit den Heere te heiligen. Want de menigte des volks velen van Efraim en Manasse, en Issachar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd, maar hadden het paaschaal niet gelijk geschreven is. Doch Jehizkia bad voor hen, zeggende, de Heere die God is, maak een verzoening voor dien, die zijn ganse hart gericht heeft, om de Heere de God, den Heere, den God zijn vaderen te zoeken, hoewel niet naar de reinheid des heiligdoms. En de Heere verhoorde Jehizkia en hield het volk. Zo hielden de kinderen Israëls, die te Jeruzalem gevonden werden, het venster ongezuurde broden, 7 dagen met grote blijdschap. De Levieten nu en de priesters prezen de Heere van dag tot dag met sterk luidende instrumenten des Heeren. Dan nu de geloofbelijdenis, ieders die spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Tekst voor de prediking vindt u in 2 Kronieken 30 en daarvan het middengedeelte van vers 8. Zo kunnen zeggen de toespitsing van de prediking, want het gedeelte hieraan voorafgaand komt ook aan de orde. Maar de toespitsing dus vers 8, deze woorden, Geef den Heere de hand. We willen met elkaar gaan zingen uit de 147ste psalm, ook psalm 147. En daarvan de versen 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harte en verbindt in hunne smarten. En ook het 6e vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen en hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. 2 en 6 van 147.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 95ste psalm. Psalm 95, het eerste gedeelte van vers 5. Verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan, laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. En het tweede gedeelte van vers 4. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Vers 5a en vers 4b van de 95ste psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, handen schudden is er in deze tijd niet meer bij. Want door elkaar een hand te geven, zouden we het coronavirus op de ander kunnen overdragen. En daarom heeft de overheid het advies gegeven elkaar geen handen te geven. Best apart als we bedenken dat het in ons land eigenlijk altijd de normale maatschappelijke omgangsvorm was om bij een begroeting elkaar de hand te geven. En als iemand dat niet deed, werd je daarop aangesproken. Dat gebeurde met name door orthodoxe moslims die om religieuze redenen weigerden om iemand van het andere geslacht een hand te geven. En dat had dan soms grote gevolgen. Werknemers die daarom werden ontslagen. De commissie gelijke behandeling die zich daarover boog. Politici die stellig aangaven dat elkaar de hand geven de norm was zoals we in Nederland met elkaar omgaan. En wie andere goedvormen voorstelde, overspeelde zijn hand. Dus geen vriendelijke hoofdknik, geen beleefde buiging, geen hand op het hart. Nee, handen schudden was de typische Nederlandse vorm van begroeting. Zo leerde de overheid. Nu is het dezelfde overheid die aangeeft dat we elkaar geen hand mogen geven. En het leidt wel hier en daar tot ongemakkelijke situaties. Bij een begroeting op straat, maar toch nog meer als iemand jarig is, of op een trouwerij, of in het rouwhuis om te condoleren. Die handdruk kan en mag nu niet. Het is ingewisseld voor een hoofdknik of een buiging. Zal de meeste van ons zo gaan dat we daar toch nog behoorlijk aan moeten wennen. Vanuit Gods woord klinkt deze middag echter een ander geluid. En we worden daarin opgeroepen om handen te blijven geven. Nee, niet zo'n handdruk als vorm van begroeting of van beleefdheid. Nee, deze handdruk is een hele speciale. En dat zien we terug in onze tekst. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema geef de Heere de hand. Drie gedachten. Een afgeslagen hand, een uitgestoken hand en een doorboorde hand. Geef de Heere de hand. Een afgeslagen hand, een uitgestoken hand en een doorboorde hand. Twee paar handen. Gods hand en mijn hand. Gods handen en onze handen. Ze horen bij elkaar. Gods handen hebben mij immers gemaakt en bereid. Zo leert de 119e psalm. En David, die mag het zeggen in de 31ste psalm, mijn tijden zijn in Gods hand. De mens, voortgebracht door Gods handen. Levend uit Gods hand, wandelend naar Gods hand. Zo heeft de Heere het bedoeld. Daartoe hebben zijn handen ons geformeerd. En daartoe heeft zijn hand alles geschapen. En met zijn goddelijke hand leidt hij alle dingen. En heeft hij de regie in heel de wereldgeschiedenis. En die hand van God was ook zichtbaar onder het volk van Israël. Gods hand die hen geformeerd heeft tot één volk. En we lezen in Exodus 14 hoe de kinderen Israëls door een hoge hand Egypte zijn uitgetogen. Die hand van God die hen veilig leidde door de woestijn. En Gods hand die hen bracht over de Jordaan in Kanaan. Maar al snel wilde Israël zich door die hand niet meer laten leiden. Ze waren als een kind dat zich ontworstelt uit de hand van vader. Het rukt zich los. Het kind wil eigen weg gaan, los van vader. En dikwijls zonder oog voor alle gevaren en alle risico's die daarbij horen. Zo ging het ook met Israël. Ze leefden naar het goeddunken van hun eigen hart. De Heere betoonde dagelijks aan hen zijn welbehagen. Toch gold voor hen en door zijn hand zich niet laten leiden. Ze hebben zijn hand afgewezen. Ze hebben zijn uitgestoken hand afgeslagen. Tekenend voor een mens. Ook voor een verbondskind. Toen en nu. Wij menen God niet nodig te hebben. Wij menen los van God te kunnen leven. In Adam hebben we God de rug toegekeerd. En we hebben ons losgerukt uit Gods liefdevolle en Gods genadevolle hand. En als dat gebeurt, dan zijn de gevolgen er ook naar. En dat zien we ook bij het verbondsvolk van Israël. Want het was een donkere tijd. De tijd waarin Hizkia en zijn voorgeslacht leefden. De meeste inwoners van het noordelijke tienstammenrijk zijn inmiddels weggevoerd naar Assyrië. Het was het oordeel van God over de zonden van het volk. Gods afgeslagen hand bleek ook een slaande hand te zijn. Maar bij het tweestammenrijk van Juda staat het er niet beter voor. In Juda vierde ook de zonde hoogtij. En leefde men naar het goeddunken van hun eigen hart. En op de troon in Juda zat Aagas. Dan moeten we dus even terug twee hoofdstukken naar hoofdstuk 28. Aagas, die zo'n 16 jaar lang het volk heeft geregeerd. Maar van Aagas valt nog niet veel goeds te zeggen. Aagas was de koning die de tempel, het huis van de Heere, sloot. Het heiligdom van God ging dicht. 2 Kronieken 28, vers 24. En Aagas verzamelde de vaten van het huis Gods en hield de vaten van het huis Gods in stukken en sloot de deuren van het huis des Heren toe. Aangrijpend, zo'n koning en zo'n handelswijs. Aagas die vaten, voorwerpen roofde uit de tempel. En Aagas die de voorwerpen van de tempel vernielde, in stukken sloeg. Heiligheidsschennis. En bovendien gingen de deuren van Gods huis, die gingen op slot. De tempel ging dicht. Niemand mocht de tempel meer binnenkomen. En tegelijkertijd creëerde de koning allerlei mogelijkheden voor de afgodendienst in Jeruzalem. Ook dat staat in vers 24 van hoofdstuk 28. Daartoe maakte hij zich altaren in alle hoeken te Jeruzalem. In elke hoek van de stad was een plaats waar men de afgoden kon dienen. En het volk? Niemand komt in verweer. Iedereen accepteert het. De priesterstand was ontheiligd. De goddeloosheid was enorm. Er was geen ijver voor de dienst des Heren. Er was geen opkomen voor de eer van God. En het werd een enorme chaos. De dienst des Heren was verlaten. De poorten van het huis van God gingen dicht. En het volk was een speelbal geworden voor de vijand. Ja, dat kan niet zonder gevolgen blijven. De zonde die zal worden gestraft. De afval van God, het verlaten van Gods woord en het dienen van de afgoden zal duur worden betaald. Want de Heere is een heilig God en hij staat op zijn eer. Wie Gods hand afslaat, die krijgt te doen met de slaande hand des Heren. En dat geldt nog altijd. En dat zien we toch ook om ons heen. Als we terugkijken, de laatste decennia in ons land, de zonde die hoogtij vierde, de goddeloosheid die groot was. Als kerken hebben we de wereld binnengelaten. En hebben we de wetenschap boven, of tenminste in elk geval naast, Gods woord geplaatst. En we zijn meebewogen met het denken en met het spreken van de wereld. En in ons land zijn keer op keer Gods wetten losgelaten. En we hebben er toegestaan en toegelaten dat Gods heilzame inzettingen met voeten vertreden werden. Het leven aan het begin en het leven aan het einde was niet veilig meer. De overheid die met wetten kwam om abortus en euthanasie te legaliseren. De zondag die meer en meer een gewone dag aan het worden is. En het huwelijk dat niet meer wordt nageleefd zoals de schrift ons dat leert. Het altaar van de economie is heilig. En de afgod van de mammon wordt overal gediend tot op de hoeken van elke stad. En dat laat de Heere niet ongestraft gebeuren. En we zien dat toch in deze hele coronacrisis. Dat de Heere alle vanzelfsprekendheden omverblaast. Alles wat gewoon was, is van ons afgenomen. En het virus toont de kwetsbaarheid van ons mens. Velen die bang zijn geworden. Mensen die het huis niet meer uitdurven. Het is een roepstem van Gods wegen. Of moeten we misschien met die oude uitdrukking het zeggen, de oordelen Gods hangen laag. En dat raakt ook altijd Gods huis en de dienst des Heren. Juist omdat de afval dikwijls in de kerk ook is begonnen. En dat was in Israël niet anders. Al was in hoofdstuk 28 de tempel nog open, toch functioneerde de tempeldienst niet. De priesters waren corrupt en ze ontheiligden de dienst des Heren. En uiteindelijk sloot Agas, de koning van die dagen, die sloot de deuren van het huis van God. En het volk? Het zweeg. Nergens lezen we dat het volk bezwaar maakte tegen de handelswijze van de koning. En we lezen niets van protest tegen zijn beleid. Ja, ze hadden alternatieven. De altaar. In alle hoeken van de stad. zien we hierin niet enige gelijkenis met onze dagen. De overheid die de deuren van Gods huis sluit. Zeker, de reden is niet hetzelfde. Agas werd gedreven door onverschilligheid als het ging om godsdienst. Bij Agas was het liefde voor de afgodendienst die hem daartoe bracht. En Agas stond vijandig tegenover de dienst des Heren. Dus vandaag de dag is het anders. Nu is het om gezondheidsredenen, waardoor Gods huis grotendeels dicht blijft. Dat is een andere reden dus en dat vraagt ook een andere benadering. Maar toch, proeven we het oordeel van God in dit alles? En ervaren we hoe die dichte kerkdeur een aanklacht is richting ons allemaal? Wij hebben het over ons afgeroepen. Wij hebben immers God verlaten. We zijn de mammon toegevallen. En we offerden voortdurend op het altaar van de economie. En alles stond in het teken van dit altaar. Waardoor er geen plaats meer was voor de dienst des Heren. Waardoor het in de verdrukking kwam. En het werd tot een vormendienst. Was het niet vragen om een oordeel? Kunnen we eigenlijk niet anders verwachten dan dat de Heere zich van ons terugtrekt? De kerk gesloten, de kerk in de verdrukking, de zonde die hoogtij vieren en voor Gods dienst is er geen plaats meer in het publieke domein. Terwijl een onzichtbare vijand door ons land en over deze wereld trekt, is er voor God geen plaats meer in de samenleving. En hebben we als volk en land de Heere buiten de praktijk van ons leven gezet. En al zendt God zijn oordelen, Assyrië in de dagen van koning Agas, corona in de dagen van koning Willem-Alexander. Wij volharden in de zonde. Wij blijven tegen Gods woord ingaan. En dan is het toch logisch dat die slaande hand des Heren ons treft. Dat brengt ons dan bij onze tweede gedachte. Een uitgestoken hand. Want als we dan in hoofdstuk 30 zijn aangekomen, dan is er wel wat veranderd in het paleis van de koning. Agas, die is gestorven. En Hizkia werd koning in zijn plaats. Zo lezen we aan het slot van hoofdstuk 28. En Agas ontsliep met zijn vaderen. En zijn zoon Jehizkia, Hizkia, werd koning in zijn plaats. En Hizkia is nog maar 25 jaar als hij de troon bestijgt. Toch valt er iets aan hem op en je kan het meelezen in vers 2 van hoofdstuk 29. En hij deed dat recht was in de ogen des Heren naar alles wat zijn vader David gedaan had. Die goddeloze koning Agas blijkt een gelovige zoon te hebben. De Heere gaat zijn eigen weg. Ondanks een zondig voorgeslacht. Ondanks falende en feilende ouders. Wat een troost. Alhoewel Hizkia dus is opgegroeid in een slecht, in een zondig milieu, begeert hij te gaan in de wegen van zijn vader David. En we zien hier dus dat Gods verkiezend welbehagen het is. Als zondaren worden ingewonnen voor de dienst des Heren. Na jaren krijgt Juda weer een godvrezende koning. Maar ja, wat kun je er naar uitzien? dat er een overheid komt die onvoorwaardelijk buigt voor en buigt onder het woord van de Heere. Wat zou het een zegen zijn als van onze koning of van onze minister-president zou gelden en hij deed dat recht was in de ogen des Heeren. Ja, dan zou het OMT ook in elk geval niet op de zondag bijeenkomen om dan allerlei maatregelen te bedenken en uit te werken. Maar hier zien we wat in Juda gebeurt. Ze krijgen een godvrezende koning. En dat op een moment wordt Hizkia geroepen tot die positie als het volk verkeert in een moeilijke situatie. Het land die getroffen wordt door een van de grootste crisis in de geschiedenis. Alles was in verval geraakt. Het volk staat er allerbelabberdst aan toe. En nog erger, de vijand, dat machtige rijk van Assyrië. Ze staan aan de poort. En wat doet Hizkia? Gaat hij eerst maatregelen nemen om de militaire kracht te versterken? Roept hij de militaire adviseurs bijeen om een strijdplan te bedenken? Gaat hij een goede strategie overwegen hoe hij het beste de vijand kan aanpakken? Nee, Hizkia vouwt zijn handen en buigt zijn knieën en hij roept God aan. Hij verootmoedigt zich voor de Heere en geeft zich over aan de Heere. En hij beseft, ik en mijn volk, wij hebben God verlaten. Ik en mijn volk hebben door onze zonden God vertoornd. Wij hebben zijn wet overtreden. Wij hebben zijn huis verwaarloosd. En wij hebben zijn dienst losgelaten. Juist in die handelswijze van Hizkia zien we dat God zijn volk nog niet heeft losgelaten. Want hij geeft weer een koning die wil leven in de vreze des Heren. Een koning die weet heeft wat de oorzaak is van alle ellende. Hun afval van God. Maar deze koning ziet ook als dat God in zijn richtend en oordelend handelen niets anders beoogt dat het volk van het verbond terug zou keren tot de Heere. In zijn twisten met Juda en met Israël wil de Heere het volk brengen tot waarachtige bekering. En dat besef bepaalt nou het beleid dat de koning gaat voeren. En dat kan niet anders. Want een godvrezende koning, een godvrezende overheid, die wil toch als eerste Gods dienst herstellen. Want daar ligt toch een uitweg in crisistijd. Daar ligt hulp, raad en sterkte in de grootste nood. Alleen zo komt een volk uit de crisis. Samen, ja, samen met God. En daarom dient ook de dienst des Heren voortgang te hebben. Een reformatie van de tempel is nodig. Een reformatie van de dienst des Heren moet er plaatsvinden. En dan zien we wat Hizkia doet. Hij wekt de priesters en de levieten dan ook op om terug te keren tot God. Vanaf vers 4 in hoofdstuk 29. Dan zien we dat de deuren van Gods huis weer open gaan. Hizkia die de tempel laat reinigen van alle onreinheden. En de koning die zoekt verzoening voor de zonde van het volk in de weg van het zondoffer. Vanaf vers 21. Vanuit hoofdstuk 29. En dan zien we dus dat de offerdienst weer mag plaatsvinden. En dan komen we in hoofdstuk 30. Maar dan is Hizkia nog niet klaar. Want hij is er niet tevreden mee dat hij persoonlijk de Heren mag dienen en dat de dienst des Heren weer hersteld mag zijn. Maar hij wil ook het volk daarin laten delen. En hij verlangt erna dat het Pascha weer mag worden gevierd. Slot van vers 1. Om de Heren, de God Israëls, Pascha te houden. Het Pascha, een van die drie grote feesten, waartoe het volk werd opgeroepen om naar de tempel in Jeruzalem te komen. Het Pascha dat spreekt van Gods redding uit de ellende in Egypte. Het Pascha, het paaslam dat heen wijst naar de Christus. Een hele paasfeest liet zien dat de Heere voor verzoening zorgt in een weg van voldoening. En nu begeert Hizkia deze hoogtijdag weer te houden. En hij wil het verbondsvolk bij vernieuwing binden aan deze inzetting van God. Maar er is een probleem. De reiniging van de tempel en de heiliging van de priesters heeft meer tijd gevergd dan was gedacht. En daardoor is de vastgestelde tijd voor de Pesachviering, de 14e van de eerste maand, is inmiddels verstreken. En daarom besluit Hizkia gebruik te maken van een uitzonderingsbepaling. Een uitzonderingsbepaling in de wet om het Pascha een maand later te houden. Dat lezen we in Numeri 9, vers 11. Dan kon het gebeuren dat men dan in de tweede maand op de 14e dag tussen de twee avonden men het Pascha zal houden. Dat is dus een wettige uitzonderingsbepaling. En de raadsheren, vers 2, die stemmen ermee in. En het besluit wordt dus genomen om het Pascha later te houden. En dan zien we dat de lopers, de boden van de koning, vers 6, dat die worden uitgezonden om met koninklijk gezag en met koninklijke brieven heel het volk uit te nodigen voor het Pascha. Heel het volk? Ja, alle stammen. Wonderlijk. Ook Efraïm, Manasse, dus het noordelijke 10-stammenrijk. Dat zijn dan de mensen die daarin zijn achtergebleven, die niet zijn meegevoerd in ballingschap. Dat zijn degenen meestal van de onderkant van de samenleving. De armen, de boeren, de mensen van het platteland. En Hizkia laat ook daar die uitnodiging klinken. Want Hizkia zoekt de eenheid in de dienst des Heren. De verscheurdheid van het rijk, het noordelijke en het zuidelijke rijk, het doet hem verdriet. En hij wil niets liever dan het hele volk terug te brengen tot de God van Israël. En hij grijpt daartoe terug op een situatie van voor de scheuring. Hij laat de uitnodiging uitgaan tot allen die leven onder de bediening van het genadeverbond. Allen hebben te komen tot het heiligdom en het Pascha te houden. Door heel Israël, van Berseba tot Dan, gaan overheidsdienaren, de knechten van de koning, om het volk op te roepen Pascha in Jeruzalem te houden. Is het geen weldaad? Wat zou het toch niet rijk zijn als het vandaag de dag zou gebeuren? Als de overheidsdienaren door heel het land zouden trekken met de boodschap dat de dienst des Heren moet worden gehouden. En dat het woord des Heren geëerbiedigd moet worden. Het is in onze dagen eerder andersom. Dat het overheidsgezag wordt gebruikt om de dienst des Heren afbreuk te doen. En er wetten worden uitgevaardigd die lijnrecht ingaan tegen Gods woord. Of die beogen het woord van God tot zwijgen te brengen. Maar deze lopers gaan uit. En allen worden opgeroepen om het Pascha te gaan houden. Maar dat kan nou niet buiten waarachtige bekering om. Dat lezen we ook in vers 6. Want als die boden uitgaan, hebben ze ook een boodschap en zeggen ze: gij kinderen Israëls, bekeert u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. Een oproep tot de inwoners van Juda en de overgeblevenen in Israël. Ze worden tot bekering geroepen. Dat is, keer in tot jezelf. Overdenk je eigen levensgang. Keer om op de levensweg. Keer je af van die afgoden en richt je aangezicht op de Heere. Dat is, keer terug. Keer terug naar de Heere. Ja, want als God in een crisistijd, ook vandaag, als hij dan oproept om tot zijn huis te komen, gaat dat nooit buiten de waarachtige bekering om. En dan moeten we scherp houden, want dat vereist een radicaal breken met de zonde. En het roept op tot verootmoediging voor God. En het wil brengen tot een verandering van de levenswandel. Want wat dat niet gebeurt, en dat maken die lopers duidelijk, dan zal het de overgeblevenen in Israël en de mensen in Juda vergaan als de rest van het tienstammenrijk. Weggevoerd in ballingschap. En zal God hen overgeven in de verwoesting. Het is tegen die achtergrond. Het is tegen die achtergrond. Dat die lopers komen met dat woord. Geef den Heere de hand. Nogmaals, het is tegen die achtergrond. En daarmee wordt het dan toch ook een bijzondere oproep. Een oproep vol van genade. Het volk dat keer op keer de hand des Heeren heeft afgewezen. Afgeslagen. Zo zijn zij. En moeten wij niet zeggen, zo zijn wij. Wij hebben onze handen van de Heeren afgetrokken. En in Adam zijn we bij God vandaan gegaan. En wij wilden vrij zijn. Hij heeft onze hand niet. Want van nature heeft hij ons hart niet. Want van nature gaan wij toch hand in hand met de zonde, met de wereld en met de vorst der duisternis. Toch klinkt hier nog zijn oproep. Geef de Heere de hand. Nee, dat is geen beleefdheidsvorm zoals wij dat kennen. Je moet ook goed bedenken dat in het Oude Oosten men elkaar helemaal niet een hand gaf als vorm van begroeting. Als men elkaar daar tegenkwam en begroette, boog men voor elkaar of men omhelste elkaar. Maar die handdruk werd alleen op een speciaal moment gegeven. Die handdruk wees altijd op een daad van verbondsvernieuwing. Waarbij iets werd uitgesproken van de gehoorzaamheid aan en de overgave aan de Heer. En wat dat betreft komt dat misschien duidelijker uit in een Engelse vertaling, die hier niet heeft staan, geef de Heere de hand, maar die er heeft staan, geef uzelf over aan de Heere. Dus geef de Heere de hand is eigenlijk hetzelfde als geef jezelf over aan de Heere. Elkaar de hand geven is elkaar je hart geven. Zo vraagt een jongen aan zijn meisje om haar hand. En zo zegt een meisje tegen haar vriend: ik geef je mijn hand. En daarmee wordt bedoeld dat er gevraagd wordt om het hart. En dat de ander haar hart geeft aan hem. Dus die hand, die vertolkt nou wat er leeft in het hart. Het is een je overgeven aan de Heere. Hart en hand, ze dienen dus samen op te gaan. De beweging van je hand en de neiging van je hart. En die hand, die toont dus nu openlijk wat er leeft in je hart. En de Heere de hand geven, dat wil dus zeggen buigen voor de Heere. Voor de Heere neervallen. Je overleveren aan de Heere. Aan je hem overgeven als een rechteloze. En weet u wat het wonder is? Het gaat hier om die uitgestoken hand van de Heere. Ondanks alles van Israël, ondanks alles van Juda, steekt de Heere de hand nog weer naar hen uit. Ondanks hun verlaten van de Heere, blijft Hij gewillig en bereid om hen in genade aan te nemen. Hij nodigt hen uit om naar Jeruzalem te komen. Hij nodigt hen uit om het Pascha te vieren. Hij nodigt hen uit om daar te komen waar het altaar staat en waar het bloed vloeit. En zo steekt Hij zijn hand ook vandaag naar ons uit. Door zijn woord in de prediking. Hij steekt zijn hand uit om vrede te schenken. Hij steekt zijn hand uit om verzoening te bewerken. En hij toont daarin dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloos, maar dat hij zijn of haar behoud zoekt. En elke zondag steekt hij in het gewaad van zijn woord zijn hand naar ons uit, als hij tot ons komt in de prediking. En elke keer als we de schriften openen, steekt Hij zijn hand naar ons uit. En elke roepstem is als het ware een uitgestoken hand van de Heere, waarin Hij betoont dat Hij gewillig en bereid is om ons in genade aan te nemen. En als we nog veel eerder teruggaan en terugdenken aan onze doop, heeft God de Heere toen niet zijn hand naar ons uitgestoken? Het is de hand vol van belofte. De hand van God de Vader, die tot ons zegt dat Hij ons door dit leven heen wil leiden. En de hand van God de Zoon, dat Hij ons wil wassen in zijn bloed. En de hand van God de Heilige Geest, dat Hij ons bij de hand wil nemen en wil leiden tot de Heere Jezus Christus. Het is de drie enige God die als eerste ons zijn hand reikt. Een hand die tenslotte ook een doorboorde hand is. Onze laatste gedachte. Want de vraag wordt dan wel hoe het volk nou reageert op deze uitgestoken hand, op deze uitnodiging. En dan zouden we toch verwachten dat de mensen in Juda en in Israël, dat ze vol verwondering massaal op deze uitnodiging zouden ingaan. Want het is immers een teken van Gods langmoedigheid en barmhartigheid dat Hij ons nog zijn hand reikt. Maar nu zijn die boden niet overal welkom. Ze ontmoeten veel tegenstand, vooral onder de inwoners van het tienstammenrijk. Kijk maar naar vers 10. Zo gingen de lopers door, van stad tot stad, door het land van Efraïm en Manasse, tot Zebulon toe. Doch zij belachten hen en bespotten hen. Aangrijpend, die boden van de koning worden geminacht en bespot. En dat gebeurt niet door wereldse mensen. Dat gebeurt door verbondskinderen. Dat gebeurt door hen die het teken en zegel van Gods genadeverbond dragen. Ze zeggen gewoon: wij geven de Heere niet de hand. Wij gaan niet op naar Jeruzalem. In Dan, in Bethel, daar staan toch ook altaren? De grootste massa legt de boodschap gewoon naast zich neer. Ondanks de crisistijd waarin ze leven. Ondanks die slaande hand van God die voelbaar is. Ondanks dat hun leven in puin ligt. Ondanks die liefdevolle uitnodiging van de Here. Zoveel goeds wordt met zoveel kwaads beantwoord. En laten we dan ons leven er eens naast leggen. 2020. Nee, nou even niet voor een ander, maar gewoon voor onszelf. Ondanks de slagen die we krijgen en die we voelen. Gaat ons leven niet gewoon door? Corona brengt ook niet massaal op de knieën. In verbrokenheid van hart. In verslagenheid van geest. En we zien toch ook niet massaal op ons dorp en in ons land een verandering van het hart. En toch geldt dat niet voor allen. Want dat lezen we ook, vers 11 en 12. Evenwel verootmoedigen zich sommigen van Aser en Manasse en van Zebulon en kwamen te Jeruzalem. Ook was de hand Gods in Juda hun enigerlei hart gevende dat zij het gebod des konings en der vorsten deden naar het woord des Heren. Ze waren er, een minderheid in Israël, een groot getal in Juda. Zij verstonden het woord. Ze verootmoedigden zich voor de Heere. Ze leefden zich uit aan de Heere. Ze gingen naar Jeruzalem. En ze kwamen tot het huis des Heeren. Ze dienden de Heere. Ze slachten het Pascha. En ziet u trouwens hoe die twee bij elkaar horen. We zouden kunnen zeggen, die twee zaken gaan samen op. Geef de Heere de hand, dat is dus die persoonlijke overgave. En kom tot zijn heiligdom. Dat is het gezamenlijk opgaan naar Gods huis. En geloven doe je blijkbaar ook niet alleen, maar in een gemeenschap. En zien we hierin niet de heerlijke vrucht van het rondgaan van die lopers van de boden van koning Hiskia? En u zegt misschien, hoe kan dat nou? En nog dieper, hoe kan dat nou dat er vrucht komt op het rondgaan van de boden, van de dienstknechten, van de allerhoogste koning? Is het uw vraag? Liggen daar misschien de worstelingen van je hart? Kijk dan eens naar vers 12. Daar staat het, ook was de hand Gods in Juda. Daar heeft God de hand in. En wat die hand Gods is? De kanttekeningen die zeggen het treffend. Dat is de krachtige werking Gods. De zin is dat God door zijn geest in hun harten krachtig gewerkt heeft. Een goede genegenheid om dit godvruchtig bevel van de koning te gehoorzamen. Wat God eist, werkt hij nu ook zelf. Wat God vraagt, dat geeft hij. Waar wij van onszelf kracht missen om te gehoorzamen, komt hij ons te hulp en schenkt hij de kracht om te doen wat hij van ons vraagt. En waar het volk werd opgeroepen God de hand te geven, blijkt de Heere nou de hand te hebben in de reactie van het volk. Het is door zijn hand, die krachtige hand. Hij werkt de schuldverslagenheid. Hij werkt de verootmoediging.
Hij werkt die hartelijke begering. Hij werkt dat komen tot het heiligdom. Hij werkt dat verlangen naar het Pascha. Hij werkt dat slachten van het paaslam. En hij doet schuilen achter dat bloed van het paaslam. Ook was de hand Gods in Juda. Is dat geen heerlijk evangelie? Het is de hand Gods die het woord heiligt, dat van Gods wegen uitgaat, dat van Gods wegen wordt gesproken. Hij zet stil. En hij schudt wakker. En waar Gods hand in Juda is, waar Gods hand op Urk is, dan wordt de mens het eens met God. En werkt hij die hartelijke bekering. Geeft hij die schuldverslagenheid in het hart. En werpt hij licht op de verloren staat voor God. En dan geeft hij je zicht op de zonden die er liggen in je leven. En hij geeft een begeerte om naar Gods wil te leven. Je moet wel naar het heiligdom. En daar kun je niet wegblijven. Want daar is het altaar. Daar vindt de dienst van de verzoening plaats. En daar vloeit er bloed. Bloed van het paaslam. En zo kom je met een gebroken hart. Met een verslagen geest. Met een besef van je zonde. En een gevoelen van je eigen onwaardigheid. Maar zo kom je daar op de plaats waar je mag zien. Het geslachte paaslam. Het lam van God. Om daar hem te zien. En wat zie je aan hem? Zijn doorboorde handen. En daarachter te schuilen. En daaronder te vluchten. Want in het paaslam mocht Israël al iets aanschouwen van de Christus. En zo mogen ze hand en hart overgeven aan de Heere. Ja, en dan mag er zoveel vrede mag er in je hart neerdalen. En de toorn van God die wijkt. En dat zien we ook in ons tekstgedeelte. Dan staat er in vers 8... Als het allemaal gebeurt, als ze de Heere de hand geven, komen tot zijn heiligdom, de Heere dienen, zo zal de hitte zijn stoorns van u afkeren. Dan wordt er in vers 20 nog een keer herhaald. De Heere verhoorde Jehizkia en heelde het volk. Hij heelde het volk. Alleen bij het altaar. Omwille van het paaslam. Daardoor wordt Gods toorn gestild door het offer van de Heere Jezus Christus. En die handen, het zijn doorboorde handen. Het is de doorboorde handen van Christus, waar de tekenen van het kruis nog in staan. Zijn handen, die geslagen zijn aan het vloekhout, vastgespijkerd aan het kruishout. En dan zegt Paulus dat hij zo het handschrift onze zonde heeft vastgehecht aan het kruis. Toen de spijkers in zijn handen gingen, droeg hij in zijn handen de zonde van zijn ganse bruidskerk. Het is door het bloed van het paaslam dat de vrede komt tussen God en een zondaar. En zo reikt God in Christus de vredeshand. Kijk, jongens en meisjes, als er op school wel eens een vechtpartij plaatsvindt, en dat kan gebeuren, kan er zo heftig aan toe gaan dat de meester komt en die trekt die twee jongens uit elkaar en hij neemt ze alle twee mee naar zijn kamer en hij praat met ze. En aan het einde van het gesprek moeten ze elkaar de hand geven. De vredeshand aan elkaar reiken. Nou, zo is het hier. God reikt in Christus ons de vredeshand aan. Maar aan die doorboorde handen, daar kleeft nog het bloed. Het bloed dat reinigt. Het bloed dat schoon wast. Het bloed dat verzoent met God. Heb je jouw handen, die vuile handen, al mogen leggen in zijn handen? Heb je je al mogen overgeven aan deze Christus? Dat is wel nodig, want anders blijft die toorn Gods op u rusten. Buiten Christus is Gods hand een slaande hand. En wie weigert die hand, die uitgestoken hand te aanvaarden? Die blijft als vijand tegenover God staan. Overootmoedig je en roep het bloed van de verzoening dan in over je leven. En beleid je misdaden en verwacht het van het bloed van het paaslam. Hij is nog de gewillige. O, twijfel toch niet aan zijn gewilligheid. Want hij steekt ook vandaag nog. Hij steekt zijn hand nog naar ons uit. En die hand, die wil ons brengen op de plaats bij het altaar waar bloed vloeit. O, toe. Geef de Heere dan de hand en kom tot zijn heiligdom. Kom toch tot het bloed van de verzoening. Kom toch tot het altaar waar het paaslam is geslacht. Want zo alleen komt u onder de toorn van God vandaan. En de Heere die laat nog nodig om tot het heiligdom te komen. En hij staat als het ware nog met uitgebreide, uitgestrekte handen en roept het ons toe. Laat u met God verzoenen. En wie door het geloof, al is het misschien bevend en vreesend, maar wie door het geloof zijn hand mag leggen op dat offer, diepe vrede mag in het hart dalen. De toorn van God die wijkt en de gemeenschap met God die wordt hersteld. En leg daarom uw hand in zijn uitgestoken hand. Die hand die een krachtige hand is. Die een sterke hand is. Die een getrouwe hand is. En die ook nooit loslaat. Het werk dat hij begonnen is te doen, die nooit loslaat de hand van zijn kinderen. In zijn handen ben je veilig, ben je geborgen. Voor nu, voor altijd, voor eeuwig. En in die uitgestoken hand biedt Christus ons een reddingsboei. Overhard u dan niet, maar laat je door hem leiden. Door die doorboorde handen waar de tekenen van het kruis in staan. Zegenende handen die alles willen geven. Genadevolle handen die geen zondaar zullen afwijzen. En zo kun je gaan. Al moet je misschien door het donker en overvalt vreesje. Maar de Heere zegt het. Geef mij de hand. Geef mij uw hart. En wat de toekomst dan brengen mogen. Mij geleidt dan des Heeren hand. Want in zijn hand, daar ben je veilig, geborgen. Voor nu, voor eeuwig. Amen. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we uw naam danken. Dat ook nu, in het heden der genade, de dag der zaligheid, gij ons in Christus nog die vredeshand reikt. Die doorboorde handen, waar de tekenen van het kruis in staan. Die daardoor zegenende handen en genadevolle handen zijn. O Heere, bewaar ons ervoor dat we die hand zouden afslaan en afwijzen. Om daardoor getroffen te moeten worden door uw slaande hand. Maar laat die hand Gods, zoals die in Juda sterk was, laat die ook in het midden van de Ebenezer gemeente gevonden mogen worden, opdat ze er mogen zijn velen, die zich verootmoedigen voor u de Heere de hand hun hart geven en mogen komen tot het heiligdom, te mogen aanschouwen het Lam van God, dat geslacht is tot verzoening van hun zonden. Opdat die vrede door het bloed van het kruis in de ziel mag dalen. We danken u voor uw woord en bidden om uw zegen daarover. Vergeef wat zondig was. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Onderweg naar Hemelvaartsdag wilt u daar een goede toeleving toe geven. Gedenk ook het bruidspaar dat deze week in het huwelijk hoopt te treden. Ontfermt u zich over hen. En opnieuw mogen we alle Janne aan u opdragen en bidden, gedenkt u haar en allen om haar heen. En dat het zicht op die doorboorde handen, zoals Stefanus dat mocht zien, Christus die stond en streed voor hem en die doorboorde handen hem deden hunkeren naar die vereniging met Christus, dat die doorboorde handen voor haar tot troost, bemoediging en verdiepend verlangen mogen zijn. Gedenk haar en allen om haar heen. En wilt u ons zo leiden in deze week, schenk ieder van ons wat nodig is bij het werk wat we hebben te doen en bewaar ons ervoor dat we die uitgestoken hand niet zouden geven, maar dat we niet als het volk van Israël bij Massa en Meriba, maar dat we juist in het dal van de verootmoediging ons door die hand laten leiden tot eer van uw grote naam. Om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog een zingen uit de 143e psalm, het 10e vers. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Vers 10 van 143. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.